Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de politieke podcast van de Volkskrant. We nemen hier elke week het Haagse nieuws met elkaar door. Nou, we zijn natuurlijk nu in alle staten van opwinding omdat de verkiezingen er eindelijk aan zitten te komen. Of zijn we juist niet in alle staten van opwinding? Dat gaan we eens eventjes links en rechts tegen het licht houden. En we hebben daarvoor, of ik zit hier daarvoor aan tafel met onze gastheer Pieter Klok, hoofddirecteur van deze krant, tegenover me Shaila Sital Singh. Columnist in rusten zou je kunnen zeggen. In ieder geval, nou goed, maar
voormalig.
Je bent en je blijft gewoon Shaila Sital Singh. Dat zal nooit meer veranderen. Dus dat is gewoon je eerste en voornaamste functie in het leven. En aan de telefoon Raoul Dupré, chef van de Haagse redactie. En we hebben even, hij heeft daarvoor even zijn reis onderbroken. Het is nu vrijdagochtend, zeg ik er even bij voor duidelijkheid. Frank Hendricks, meneertje primeur. Je was nu weer met je neus in de appjes van Hugo de Jonge. Of eigenlijk juist niet met je neus in de appjes van Hugo de Jonge. Nee. Waar kwamen jullie precies achter, Frank?
Nou, ik doe dit samen met Erik Verwiel, hè, onze echte openbaarheid- en transparantiespecialist.
Dat is dat Wopgenie?
Ja, wij hadden eigenlijk gevraagd... ons Wopgenie, ja, zeker.
W-O-O-Genie. Ja, sorry, dat heet niet meer
Wopgenie. Wopgenie. Ja, Wopgenie. Wij hadden natuurlijk gevraagd al eerder om de appjes van Hugo de Jonge en ook om eventuele sms'jes van Rutte die hij nog zou hebben. Want Rutte, ja, die heeft al zijn sms'jes gewist, dus we zijn op een gegeven moment bij andere bewindspersonen gaan vragen van hebben jullie dan nog die sms'jes? Uh-huh. En toen kregen wij op een gegeven moment te horen van ja, die zijn allemaal geheim. Hè? Die vallen allemaal onder de uitzonderingsregels, die worden niet openbaar. Toen zijn wij daar tegen in bezwaar gegaan. En in die bezwaarprocedure hebben we allerlei stukken gekregen. Waaruit eigenlijk blijkt dat het op toch zeer hoog niveau is doorgedrukt dat dit geheim moet blijven. Er was dus je moet je voorstellen, op zo'n ministerie zijn niet de hoogste ambtenaren die bezig zijn met dat soort bovenzoeken. Hè. Dus er was een ambtenaar op VWS die was ermee bezig om appjes openbaar te maken voor ons verzoek. Die had er ook andere ministers, bewindspersonen. Ja, heel nijf. Dus hij had ook al andere bewindspersonen gevraagd van ja, we willen dit openbaar maken. Vind je dat oké? Okay, dus was dan appverkeer met Hugo de Jonge. Ja, prima. Ook appverkeer van de assistent van Hugo de Jonge met Kamerleden, maar ook met anderen. Ja, die hadden ook al een zienswijze gegeven. Prima. Dus dat lag eigenlijk klaar. Maar die ambtenaar krijgt op een gegeven moment een behoorlijk stevige brief van Hugo de Jonge. Die daar ook nog die inmiddels op volkshuisvesting zit, waarin eigenlijk staat dat hij zijn werk helemaal niet goed heeft gedaan. En dat hij veel te die uitzonderingsregels, hè, want in principe is alles openbaar, maar er zijn uitzonderingen, dat hij die veel te soepel toepast. En ik voeg hier een memo bij van mijn secretaris-generaal bij het ministerie van BZK, hè, waar hij nu is ondergebracht met volkshuisvesting. Dus ja, je moet je voorstellen, zo'n ambtenaar die dat gaat doen, is die krijgt opeens de minister en secretaris-generaal van een ander ministerie over zich heen. En het resultaat uiteindelijk is dat die categorie, hè, van appjes van zijn assistent met anderen, die zijn allemaal categorisch, worden die niet openbaar gemaakt, omdat dat het goed functioneren van de staat gevaar zou brengen. En hetzelfde geldt voor zijn appjes van Hugo de Jonge met andere bewindspersonen bijvoorbeeld. Ook dat zou de eenheid van kabinetsbeleid in gevaar brengen, ook eigenlijk het goed functioneren van de staat.
Hey, en Frank, gaat dat om appjes in zijn algemeenheid? Is het een principiële stellingname van Hugo de Jonge? Of gaat het specifiek om de mondkapjes en wat er in coronatijd is gebeurd?
Nee, dit is echt... daarom denk ik ook dat de Jonge zelf en ook die secretaris-generaal zich ermee bemoeid heeft. Dit is een principiële uitspraak. Dus al het verkeer van een politiek assistent met Kamerleden bijvoorbeeld is een uitzondering, hoeft dus niet openbaar te worden. Al het verkeer tussen bewindspersonen, alle communicatie via app of via chat, is een uitzondering, hoeft dus niet openbaar gemaakt te worden. Ja, en als je dat even doordenkt, hè, dus heel veel specialisten zeggen van ja, dat kan helemaal niet. Hè. Je hebt uitzonderingen en die zijn natuurlijk ook gewoon heel goed te bedenken waarom je iets niet openbaar kunt maken.
Ja, staatsgeheimen, weet ik veel wat, ja.
ja, ja. Vooral om bijvoorbeeld te zeggen, al dit verkeer is geheim. Maar kijk, als je dat even doordenkt, een absurd voorbeeld bijvoorbeeld. Maar stel, een Kamerlid die appt naar de assistent van Hugo de Jonge, gaat de staatsgreep morgen nog door, hè?
Ja.
Dan zou dat dus van Hugo de Jonge mag dat nooit openbaar worden, nee. Omdat het functioneren van de staat in gevaar brengt.
En want die uitzonderingsgrond heeft dus te maken met de drager waarop het gebeurt. Want als het een mailtje zou zijn, zou het niet onder die uitzonderingsgrond vallen. Toch? Als je dit doorredeneert. Dus,
ze hebben het eigenlijk niet goed over nagedacht. Die chatbericht is eigenlijk vrij nieuw verschijnsel voor openbaarheid en transparantie. De Raad van State heeft op een gegeven moment besloten van ja, nee, dit is ook gewoon een document. Het moet ook openbaar kunnen worden. Toen zijn ze eigenlijk helemaal in paniek geraakt. Maar toen kwam op die toeslagenaffaire, waarin opeens een nieuwe transparante cultuur, bestuurscultuur werd beloofd. En toen heeft Rutte dus gewoon sms'jes, die hij dan nog wel had, openbaar gemaakt. Ook sms'jes met andere bewindspersonen. Nou, Hugo de Jonge zelf heeft ook dat soort verkeer openbaar gemaakt toen het hem uitkwam, toen hij zich moest verdedigen rond die Siewert-deal. Maar daarna zijn ze gaan nadenken, ja, we willen dit eigenlijk helemaal niet. Hè? En nu hebben ze toch besloten van ja, dit moet eigenlijk alsnog vallen onder die uitzondering.
En wat is de redenering? Is dat omdat het informeel contact is? Omdat het zoiets is als een gesprek bij de koffieautomaat? En dus niet een soort, omdat je geen formele besluiten neemt over die, over via de app of via ander chatverkeer? Je moet toch een argumentatie hebben om dit uit te zonderen?
Ja, nou, de argumentatie is van dit hebben wij nodig om besluiten voor te bereiden. Ja, Hugo de Jonge zat gisteren bij Vandaag in het Zuiden. Zei, ja, anders kunnen we alleen nog maar gaan bellen. Je moet ook vertrouwelijk overleg kunnen hebben. En als mensen bang moeten zijn dat dan misschien ooit openbaar wordt, dan werkt dat niet meer.
Ja, ik ben er een beetje stil van, want ik vind het eigenlijk zo'n rare redenering. Eigenlijk komt het erop neer dat ze zich veilig gewaand hebben toen ze aan het appen waren. En nu ineens schrikken met, oh nee, dat blijkt toch ook gewoon een soort formele vorm van communicatie te zijn die later geopenbaard kan worden. En nu moet dat, ja, ik vind het zo'n wonderlijke redenering.
Nou ja, ze hebben appen gezien als bellen, denk ik. En Rutte staat ook bekend als iemand die natuurlijk bijna alles bellend afhandelt. Ja. En dat heeft het groot voordeel dat je geen spoor achterlaat. En volgens mij is er nog geen roep om de transcripties van alle telefoongesprekken te openbaren. Toch, Frank? Gesprekken vallen hier nooit onder de...
Nou, die zijn er ook niet.
Die zijn, ja, maar dan zou je die moeten opnemen. Nee, alleen, die worden niet opgenomen.
In die Siewert-zaak trouwens wel, omdat Siewert alles heeft opgenomen. Maar verder zijn die transcripten er niet. Ja. Maar,
het is toch ook heel wonderlijk, want als je dan het appverkeer inderdaad gaat uitzonderen van die openbaarheidsregel, kan je gewoon gaan bedenken, oké, dan gaan we vanaf nu af aan alles append met elkaar bekokstoven. Dat klinkt dan negatief, maar met elkaar uitbespreken. Want dan, is het nooit meer te traceren. Of dan kan het nooit openbaar gemaakt worden.
Nee, dus dit is heel onbevredigend. Dus volgens mij moet je toch veel beter, maar daar heeft Frank veel meer verstand, wettelijk vastleggen welk type informatie openbaar moet worden. En bijvoorbeeld ook bellen kun je wel afspreken dat we willen weten met wie de premier allemaal belt. Hè? Hoe vaak belt hij met Shell? Dus ook daar heb ik het gevoel dat zijn de wetten niet duidelijk genoeg. En dan hebben we die WOP, of die tegenwoordig die WO. Ja, daar komen we niet helemaal mee uit de voeten. Want ze kunnen vrij makkelijk kunnen ze dan weer alles weglakken. Of zoals nu zeggen van ja, dat brengt het eenheid van beleid in gevaar. Dus het is allemaal heel onbevredigend.
Ja, en zelfs als Hugo de Jonge zegt van ja, je moet toch ook vertrouwelijk overleg kunnen doen. Dan denk ik, als daar 5 jaar later een affaire uit voorkomt, dan vind ik ook dat vertrouwelijk overleg gewoon best geopenbaard moet kunnen worden als het dus vastgelegd is.
Je kunt wel betogen dat het raar is dat nu afhankelijk is van de drager wat openbaar wordt en wat niet. Misschien moet je het meer hebben over type communicatie die openbaar moet worden en andere of andere communicatie die gewoon wel geheim kan blijven. Maar die discussie wordt bijna niet gevoerd.
Dit kun je eigenlijk alleen goed helder krijgen als je er een rechtszaak over gaat voeren. Gewoon een principiële rechtszaak over is dit nou is er nou voldoende argumentatie om zoiets uit te zetten. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je een ruimte moet hebben waarbinnen je vrij kan filosoferen over gaan we het zo oplossen of zo oplossen en dat daar absurde of rare dingen bij moeten kunnen zitten zonder dat je daar meteen
Wordt vastgenageld.
Ja, dat je vrij moet kunnen filosoferen met de benen op tafel, maar dat op het moment dat dat een formeler karakter krijgt, dat dat ergens wordt vastgelegd. Nou ja, dat is heel ingewikkeld, want vanaf wanneer wordt een beetje vrijheid filosoferen over gaan we nou iedereen de gevangenis in gooien of niet, wordt het serieus. En over dat grijze terrein, daar kom je denk ik eigenlijk nooit helemaal goed uit. Maar zo'n algemene regel van ja, maar goed, alles wat chatverkeer is per definitie informeel. Dat voert inderdaad wat ver.
Maar het is dus niet alle chatverkeer, maar gewoon het chatverkeer tussen bewindspersonen bijvoorbeeld en het chatverkeer tussen de assistent en kamerlid. Dus dat daar alle chatverkeer. Dus ongeacht wat er gezegd is, waar het over ging. Ja. Maar dus van die categorie. Maar er zullen inderdaad nog wel appjes naar buiten komen her en der. Maar goed, zoals Hugo de Jonge in zijn antwoord. Hè, op een gegeven moment zegt die ambtenaar dan, en dan krijgt iedereen ook te horen van ja, we hebben toch besloten om alles geheim te houden. Dan zegt Hugo de Jonge van ja, ik wil wel nog even opwijzen dat dan niet al die zwartgelakte pagina's gestuurd moeten worden, maar gewoon een opmerking van dit is geheim verklaard. Dus hij denkt dan ook nog heel goed naar
van ja, dat beeld is. Want dat is marketingtechnisch, om al die zwartgelakte pagina's naar buiten te brengen, is dat ook niet zo sterk.
Nee.
Dan heb je echt zo'n vlag van hier is een geheim, hier is blijkbaar iets heel geheims. Ja, ik vind het een wonderlijke affaire. Het is sowieso hoe je het ook wendt of keert in de hele proclamatie van de nieuwe bestuurscultuur en de openheid.
Ja.
Is dit natuurlijk wel weer maar recht tegen de stroom inzwemmen.
Nog even voor duidelijkheid. Frank, was Hugo de Jonge de enige die protesteerde? Want er waren natuurlijk veel meer bewindslieden bij betrokken. En ook Kamerleden die volgens mij ook allemaal om hun zienswijze werden gevraagd. Waren er nog meer protesten?
Dit ging dus om Hugo de Jonge inderdaad. Maar er waren, voor zover wij dat kunnen achterhalen, want ook die namen van bewindspersonen zijn weer zwart gelakt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zou moeten. Maar waren er gewoon bewindspersonen akkoord met openbaarmaak, ex-bewindspersonen die daarbij betrokken waren. En ook Kamerleden, maar niet alle. Sommige Kamerleden hadden wel bezwaar tegen openbaarmaking, maar er waren ook een heel aantal Kamerleden die het prima vonden. Dus ja.
Ja.
Is het nog iets waar een rechtszaak over gevoerd gaat worden?
Nou ja, volgens mij gaan we gewoon door, toch, Frank? Erik blijft de hele tijd zoeken naar nieuwe wegen om toch dit in de openbaarheid te krijgen.
Dit komt ook uit een bezwaarprocedure die we natuurlijk zijn begonnen tegen het besluit om al het sms-verkeer of alle apps tussen bewindspersonen bij voorbaat geheim te verklaren. Daar gaat het eigenlijk over. Dus, maar goed, dat gaat natuurlijk nog heel lang duren voordat je. Want waarschijnlijk gaat het kabinet tot de hoogste rechter door. Dus dan duurt het gewoon heel lang voordat je dat duidelijk hebt. Hè, of je inderdaad dus bij voorbaat al het appverkeer tussen bewindspersonen als niet openbaar kunt zien.
Ja. Nou goed, het is een interessante affaire en je kan er van alles van denken. Ook dingen als het zaakje stinkt.
Vroeger stuurden ze elkaar gewoon blauwe, zogeheten blauwe brieven.
Ja.
En die waren geheim.
Wat waren de blauwe brieven, Raoul?
Nou, de correspondentie tussen ministers ging op.
En die waren op blauw papier geschreven, of niet? Letterlijk.
Ja, ik geloof het, ja.
En dan wist en die mogen niet openbaar gemaakt worden.
Nee, die waren per definitie geheim. Of in elk geval
voor 25 jaar of zoiets. Geheim. Ja.
Blauwe telefoon.
Blauwe appjes, ja. Nou goed, we gaan het afwachten. Ook alle rechtszaken, juridische schermutselingen die er nog gaan volgen. Hou ons op de hoogte, Frank. En je mag weer gaan rijden. Rij voorzichtig, alsjeblieft. Dat is ook belangrijk.
Natuurlijk.
Ja, dat je veilig en goed op je bestemming aankomt. En werk ze.
Jullie ook.
Oké, Frank. Oké, jongens. Dan gaan wij het nog even hebben over de campagnes die vol aan de gang zijn. Jij had peilingen, Sheila, van Ipsos. Peilt Maurice de Hond nog?
Er valt nu echt een hele grote stilte.
Weet je niet.
De peilingen eigenlijk heel slecht.
Ja, hij peilt nog wel, Raoul.
Ja, elke zondag.
Ja, ik dacht misschien zijn dit de eerste verkiezingen waarin Maurice de Hond niet meer peilt. Maar dat is...
Ze worden wel door veel media iets minder gretig overgenomen naar alles wat er rond Maurice de Hond is gebeurd, volgens mij, de afgelopen jaren.
Ja. Maar Ipsos peilt wel en wordt wel gretig overgenomen.
Ipsos peilt met enige regelmaat nu in aanloop naar de verkiezingen. En die kijken naar provincies. Nou, hoe dat nou echt, dus die peilen echt op provincieniveau. Ja. En die peilen op die proberen een voorspelling dan te maken voor de Eerste Kamer. Mm-hmm. Dus die komen geregeld met peilingen. En dat is toch wel wonderlijk hoe goed de VVD het blijft doen. Of nou ja, wonderlijk is misschien een waardeoordeel, maar het is
nu 10 maart, 10:36. Hoe staan ze ervoor? Wat is het verwachte percentage kiezers dat ze gaan binnenhalen?
Ik heb hier niet precieze percentages nu voor me staan. Maar de VVD blijft het gewoon heel goed doen, met name in het westen van het land en in het zuiden. Dus in in de Randstad.
Ja.
En dat vertaalt zich ook wel in zetels in de Eerste Kamer. Dat de VVD is eigenlijk de enige regeringspartij die niet verliest, niet grotelijks verliest.
Ja.
ChristenUnie blijft ook wel redelijk overeind.
ChristenUnie ook redelijk overeind.
In de peilingen, voor de Eerste Kamerpeilingen verliezen, staan ze wel een beetje op verlies. Maar ja, weet je, dan gaat het om zetels en dat is altijd lastig. En zo'n peiling heeft een enorme foutmarge.
Hoe groot wordt de boerburgerbeweging nu volgens Ipsos?
Groot, ja, die komt uit het niets op. Dus die wint per definitie. En die gaat wel, nou ja, dat zou ergens tussen de 7 en de 9 zetels kunnen zijn. Er zitten natuurlijk allemaal foutmarges in. Hè? Maar dat zijn flinke winsten. Okay. Dat is wel. Ik denk dat het geen verrassing zal zijn dat de boerburgerbeweging gaat winnen, met name in het oosten en het noorden.
Ja, Raoul, je wou iets gaan zeggen.
Nee, inderdaad, je moet uitkijken met peilingen, met altijd een keer naar de zeteltjes te kijken. Maar het beeld is wel inderdaad helder. Die VVD, deze campagne begon toch in december met de hoop bij een aantal oppositiepartijen dat dit het moment was om om af te rekenen met het kabinet. Zo begonnen de PvdA en GroenLinks letterlijk aan de campagne in december. En ik denk toch dat ze toch niet zonder frustratie kijken hoe de VVD van Mark Rutte toch weer gewoon vier overeind blijft. Want het wordt allemaal niet spectaculair of zo, maar ze gaan ook. Niets lijkt erop dat ze erg gaan verliezen.
Ja. De rest van het kabinet overigens wel, maar alle andere kabinetspartijen wel. Dus de oude wet van regeren met de VVD is nooit goed voor jou.
Gaat weer eens op.
Ja, die blijkt toch ook weer nu op te gaan.
Ja, en die VVD van Mark Rutte blijft dus gewoon onvermijdelijk, zowel op het Binnenhof als in de meeste provincies. Niemand kan daaromheen.
Om coalitie mee te smeden.
Je moet toch ook na 2 jaar vaststellen dat de strategische keuze van de VVD-top in april 2021 om vast te houden aan Mark Rutte, vanuit politiek strategisch oogpunt echt uitstekend is geweest.
Ja.
Ik bedoel, het werkt gewoon. Werkt gewoon. De VVD-achterban gelooft onverminderd in Mark Rutte.
Ja, ook dat is een oude wet aan het worden. Dat het altijd goed is om je bij Mark Rutte te scharen.
Nou, dat heeft Frank Hendricks eerder al uitgelegd. Hè? In een gefragmenteerd politiek landschap wordt de premierbonus steeds groter en belangrijker. Dus daar moet je niet zomaar afstand van doen als partij. Als jij de premier hebt, zijn heel veel redenen om dat te koesteren.
Ja, is er één premier, Raoul, in de Nederlandse staatsgeschiedenis geweest die zich aan zoveel affaires, schandalen, enquêtes, weet ik veel wat, heeft kunnen onttrekken, zou ik maar zeggen?
Nee, er is natuurlijk ook niet één premier geweest die er zo lang
zit. Die zo lang heeft gezeten? Nee, dat is absoluut waar.
Misschien Lubbers? Dat hij schandalen overleefde, zeg maar. Of dat er van alles aan hem kleefde, maar bleef
maar
toch
niet
gewoon
van
wel
de
winnen.
Orde.
Niet van deze
ja,
orde,
maar niet.
Nee.
Ja, ik zat in de jaren 80 op de basisschool, hoor. Dus hou me ten goede, maar uit de geschiedenisboeken volgens mij toch geen dingen van de orde die Mark Rutte in de afgelopen jaren heeft meegemaakt.
Nee,
in positieve en negatieve zin natuurlijk. Ik bedoel, we hebben ook nog een coronacrisis gehad en we hebben nu een oorlog. En sommige dingen werken in zijn nadeel, andere werken in zijn voordeel. Maar het netto uitleggewicht is dat hij toch steeds kon bovendrijven. En kijk, het wordt nog spannend volgens een aantal opinieonderzoeken wie de grootste gaat worden uiteindelijk in de Eerste Kamer. En dus ook overal met het aantal provinciale statenzetels. Of dat het groen-rode kamp wordt van Klaver en Kuiken. Of toch weer de VVD. Daar hangt het om. En de concurrentie op rechts. Dat was natuurlijk 4 jaar geleden het grote verhaal van de statenverkiezingen. Toen Thierry Baudet nog heel populair was. En Forum enorme verkiezingsoverwinning boekte. Maar het lijkt er toch vooral op dat die zetels gewoon worden herverdeeld op rechts.
Ja.
En dan verandert het dus niet zo heel erg veel.
Nee. Hey, en hoe voert de VVD nou campagne, Shaila? Heb jij daar een gedachte over? Ja, nee, ik word dus helemaal...
Ze doen het eigenlijk zoals ze dat al een tijdje doen. Je hebt aan de ene kant de premier en die gaat dan veel naar het buitenland en die laat zich zoenend met Meloni fotograferen naar je enzovoort. Dus die hangt inderdaad een beetje staatsman. De staatsman uit. En daarnaast hebben ze altijd een beetje platte campaigner die dan, nou ja, weet je, de borstvergrotingen van asielzoekers daar gewoon... pagina groot van de Telegraaf gaat staan. En dat is dit keer is dat Edith Schippers. Die doet een beetje de platte kant van de campagne. Dus die is degene die nu de interviews geeft over we moeten minder ambtenaren en lagere belasting. En als je dan vraagt, ja, hoe moet dat dan precies? Zegt ze, ja, daar ga ik nu natuurlijk geen specifieke uitspraak over doen. Want anders gaat het alleen nog maar daarover. Maar de grote lijnen, ik wil graag het over de grote lijnen hebben. Nee, dus die gooit het nu heel erg op. We gaan te veel belasting betalen als we het land aan anderen overlaten. Ja,
pas op voor links.
Ja, en we moeten niet polariseren als het over stikstof gaat. Dus die vermijdt de lastige onderwerpen. En die voert gewoon een vrij platte, vrij consistente campagne. Gewoon naast Rutte.
Ja,
dat is
precies.
Eigenlijk de rolverdeling.
Dus dat is eigenlijk hun recept. Van eentje hangt de staatsman uit.
Ja.
Die eigenlijk ook door waar aan niemand echt een hekel kan hebben. Ik bedoel, je kan het met hem eens, maar je kan... omdat ik een hekel aan hem hebben, dan heb je iemand die zich eigenlijk als een soort ja, rechtse klootzak gedraagt, zou ik maar zeggen.
Die doet de one-liners.
Van die soort half-populistische taal.
Ja.
En dan hang je het hele land vol met die domme leuzen, waar ik dus helemaal gek van word. Van, onze politie moet beter georganiseerd zijn dan misdaad. Dit soort kromme zinnen met die lijntjes eronder.
Ja.
En dat soort al die soort recht toe, recht aan, rechtse meningen.
Gooien ze heel
rechtse
TikTok nu ook mee vol. Hebben ze allemaal van die TikTok-filmpjes met van die hele slechte memes. Met if you tell a crimineel dat VVD er nu aankomt. En dan zie je een crimineel heel erg schrikken, weet je. Allemaal van die grappig bedoelde clipjes en filmpjes.
Want jij hebt laatst
ja, 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 ja. Want zij, mijn dochters zijn nog lang niet stemgerechtigd. Maar mijn jongste, die vindt TikTok bijvoorbeeld de TikTok van Jesse Klaver heel leuk. Die heeft koken met Klaaf en zo, weet je wel.
En vinden ze echt leuk?
Dat vinden ze grappig, om de een of andere reden. Nou ja, ik weet niet of ze daardoor ooit
stemmen
in die kant.
Ze vinden
het oprecht leuk.
Hij weet dus tieners, zou ik maar zeggen, te raken daarmee.
Ja, dat vinden ze oprecht leuk. En wie ook groot is op TikTok is... Caroline, daar gaan we het straks nog wel even op hebben. En BBB, want de BBB die gooit zijn hele TikTok helemaal vol met alleen maar clipjes van Caroline. Caroline is eigenlijk hun enige selling point, hun unique selling point, En elk fragmentje op TikTok, dat is een fragmentje waarin Caroline iets zegt. Dus dat is weer een heel ander type
campagne.
Oké,
dan gaan we het zo hebben. Maar, de VVD heeft dus gewoon een perfect campagnerecept.
Ik weet niet of het perfect is, maar het werkt.
Ze groeien niet, hè? Ze blijven stabiel hoog. Dus het is niet een eclatant succes.
Ze worden altijd weer de grootste.
Ja, ze waren de grootste en ze blijven de grootste. Maar het is niet zo dat ze enorm veel terrein winst.
En feit is dat iedereen, of niet iedereen, maar heel veel mensen zijn de hele tijd boos over hoe alles gaat in Nederland. En de enige partij die daar niet op wordt afgerekend echt... is al heel erg lang de partij die hier de boel toch runt.
Nou ja, maar je kunt je ook wel afvragen of er goed oppositie wordt gevoerd. Want nu is toch de linkse blok wat dan een beetje vooruit probeert te lopen bij de oppositie. Maar als je kijkt op de punten die ze drukken, vind ik gewoon niet zo heel geloofwaardig. Want ze hebben het over Nederland moet veel groener. Daar is het kabinet al mee bezig. Daar is het kabinet zo mee bezig dat er alweer een hele stevige tegenbeweging op gang komt. Ze zitten heel erg, zeker het PvdA, op herverdeling. En de mensen aan de onderkant van de samenleving moeten meer verdienen. Gisteren waren de cijfers van het Centraal Planbureau. Blijkt dat de armoede in Nederland de afgelopen jaar is afgenomen. Dus Rutte voert links beleid. Ik heb het hier al vaker gezegd. Dus als je daarop gaat drukken, vind ik niet zo geloofwaardig. Waar niet op gedrukt wordt, en wat het grootste probleem is in de Nederlandse politiek, is dat de overheid ziek is. De Nederlandse overheid is ziek. Die krijgt dingen niet meer voor elkaar, krijgt dingen niet meer opgelost. Dat is het grote probleem. Of het nou in Groningen is, of de toeslagenaffaire, of welke crisis we ook mee te maken hebben. Ze krijgen het niet opgelost. Daar, die verlamming, die bestuurlijke verlamming, is een ingewikkelde onderwerp. Dat begrijp ik wel, maar daar moet het over gaan. En daar hoor je toch vrij weinig over. Ook niet van de linkse partijen.
Het is een heel ingewikkeld campagne opvoeren. Dat heeft D66 in de vorige, bij de Tweede Kamerverkiezing, een beetje gedaan. Dat nieuwe bestuurscultuur, daar zit dat in. Maar dat is zo'n abstract begrip om campagne op te voeren.
Heeft Sigrid Kaag wel een heel grote overwinning mee.
Maar ik vind het wel de plicht van de politieke partij.
Ja, maar die is ook weer weg. Het loopt allemaal weer weg.
De plicht van een politieke partij om het wel te proberen. Want ik denk dat het electoraat wel aanvoelt van hey, dit is een geloofwaardige oppositie en dit vind ik gewoon niet zulke geloofwaardige oppositie. En dus je moet hier een goede analyse op loslaten en die op dusdanig presenteert dat je veel mensen aanspreekt. En ik vind dat ook nogmaals het belangrijkste opdracht voor de politiek van de komende jaar. Ja, en ik vind de campagne tot nu toe, heb ik vorige keer al gezegd, echt een kindercampagne, een infantilisering. En dat wordt echt gedreven door TikTok. Hè. Wij krijgen het ook wel eens te horen op zo'n van die journalistieke conferenties over de toekomst. Wordt gezegd, ja, journalistiek zou je toch steeds meer als entertainment moeten presenteren. Ja, ik verzet me daar hevig tegen die trend. Maar dat zie je, al die woordvoerders of al die persfiguren, die hebben dat al geïnternaliseerd. Het moet vermaak zijn. En dan zie je dus gebeuren dat de GroenLinks gaat dan de nadruk leggen op die liefde tussen Atje Kuiken en Jesse Klaver. Ja, ik vind dat gênant. Ik vind dat echt gênant. Ik begrijp het niet. Het komt volgens mij voort uit, ja, ik kan het gewoon niet bijhouden. Maar het is ook niet goed. Linkse partijen horen tobberig te zijn, horen getergd te zijn, dragen het leed van de wereld op hun schouders. Dan moet je dit niet doen.
Nee, dat, je moet niet
een linkse partij die er een soort vrolijke romance van maakt, is in mijn ogen niet geloofwaardig.
Nee, maar ze als je denken ziet dat wat TikTokers allemaal dat leuk vinden. Ja,
maar het bijzondere is dat wat jij net zegt, Pieter, over dat niet goed functioneren van de overheid. Er is één linkse partij die daar consistent campagne op voert. En heel goed campagne voert met een fantastische campaigner. Dat is namelijk de SP van Lilian Marijnissen. Maar die worden daar op geen enkele manier electoraal voor beloond.
Nee, maar de PvdA wordt vooralsnog op geen enkele manier electoraal beloond. Ik vind dat je als politicus heb je de plicht om te analyseren wat het grootste probleem is in de samenleving. En daar toch een aansprekend verhaal
bij. Dat doet de SP dus wel. En die maken daar dan vervolgens een echt een campagnevertaling van. Maar
SP is natuurlijk het grote probleem dat ze het heel moeilijk vinden om een duidelijk standpunt op immigratie in te nemen. En die bij hun achterban, die wil dat denk ik wel voor een groot deel.
Dus. En het lastige is dus eigenlijk, zeg jij, dat dit kabinet een vrij links beleid voert. Dus dat het best wel moeilijk is om daar inhoudelijke oppositie tegen te voeren als linkse partij.
Ja, je kunt niet zeggen van wat is Rutte, hij is nog rechtser dan voorheen. Dus het is nu echt tijd dat er een linkse wind gaat. Dat is niet zo. Rutte is in dit kabinet volgens mij het linkste van al zijn kabinetten.
Ja, dus dat is lastig. En je zou meer dat hele wezen van hoe de Nederlandse overheid functioneert, dat is echt het grote probleem op dit moment.
Ja, maar daar spelen heel veel dingen. En daar kan je Edith Schippers ook van repliek dienen. Hè. De grote ziekte bij de Nederlandse overheid is ook de uitbestedingscultuur. Hè. Er wordt heel veel uitvoering van beleid, worden weer partijen voor ingehuurd. Daar word je stapelgek van. Dat is heel erg duur. Dat is het grote probleem van de overheid. Niet de hoeveelheid ambtenaren. Dus die Edith Schippers, die maakt niet eens een analyse. Want Nederland heeft relatief niet zoveel ambtenaren, maar wel relatief heel hoge overheidsuitgaven. En hoe komt het? Omdat wij heel veel overheidsuitgaven via de private sector laten lopen. Duurbetaalde consultants, in het onderwijs zie je dat natuurlijk heel erg. Ja. Verschrikkelijk. Is een van de factoren waarom het allemaal niet meer zo goed loopt. Daar moet hij het over hebben. En daar moet zeker een linkse partij het over hebben.
Ja.
En dat mis ik aan alle kanten.
Hoe ben jij het eens met Pieter dat het een beetje een infantiele campagne is die er gevoerd wordt?
Ja, en met groot succes. Want de meest infantiele campagnevoerders staan er het beste voor, volgens mij. En dan denk ik nu dus even aan de VVD, maar ook de PVV. Vergeet wel, die natuurlijk ook gewoon een hele platte ouderwetse PVV-campagne voeren tegen de asieltsunami en hoge energierekeningen.
En het heel goed doet.
En overigens, ik hoop hier te praten, volgens mij is er één man die hierop geloofwaardig campagne kan gaan voeren. En ook van plan is dat te doen, maar nu nog niet. En dat is Pieter Omtzigt.
Ja.
Dit is echt zijn agenda.
Dit is de kaart die hij kan gaan spelen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.
Die doet nu nog niet mee. Maar goed, bedenk wel bij al dit soort dingen. Dat weten ze bij de VVD natuurlijk ook heus wel. Maar je moet altijd terug. Shaila, daar weet daar nog veel meer van. Heeft ze een mooi boek over geschreven. Naar dat moment ergens een jaar of 15 geleden. Dat Mark Rutte er ontzettend slecht voor stond. Binnen de VVD en daarbuiten. En dat mensen als Edith Schippers en Ivo Opstelten met hem om tafel zijn gaan zitten en tegen hem hebben gezegd, en vanaf nu ga jij het simpel houden. Minder belastingen, harder rijden, inbrekers slaan. En dat wordt toch alom gezien als de geboorte van het succes van Mark Rutte. En dat recept wordt gewoon tot in een treuren bij elke verkiezing sindsdien uit de kast getrokken. En eigenlijk elke keer met succes.
Ja.
Dus, en overigens, als je dan Hans Wiegel gaat vragen, die zal onmiddellijk beamen dat hij het in de jaren 70 al zo deed. Ook met groot succes. Dus het is misschien frustrerend voor mensen die het graag wat dieper en inhoudelijker willen hebben over de problemen van de Nederlandse overheid. Maar zo win je Nederlandse verkiezingen.
Ja, en het gekke is wat je dan hoe je dat dan verder uitvoert in de 4 jaar nadat je gekozen bent. Dat maakt dan blijkbaar niet eens zoveel meer uit of je er een potje van maakt, of er parlementaire enquêtes gehouden worden, of er tienduizenden mensen gedupeerd worden op een schandalige manier. Ja. Als je maar dus dat mantra van die 3 punten goed genoeg blijft herhalen, dan win je de verkiezingen.
Maar dit is wel ook een teken van destijds, want het versnipperde politieke landschap speelt hier wel een grote rol. Want ook Mark Rutte haalt al een hele tijd geen 40 zetels meer in de Tweede Kamer. Hè?
Nee, precies. Hij is
dus hoe groot...
Vergeleken met hoe het in de jaren 70, 80, 90 was, is de VVD natuurlijk een klein partijtje. Want dan haalde je gewoon 50 zetels als Partij van de Arbeid.
Ja, maar het deel van het electoraat dat er nog pal achter Mark Rutte staat, is ook niet zo heel groot. Alleen het is in deze tijd genoeg om de VVD oppermachtig te houden.
Ja.
En ik weet niet, we moeten denk ik ook even over het CDA hebben, want dat was eigenlijk...
Maar we moeten het zeker even met elkaar over het CDA hebben, jongens.
Ja, over veel zetels. CDA heeft wel eens 54 zetels gehad, jongens.
Ja, precies.
Maar goed, dat zijn andere tijden. Ja. Ja, maar nee.
Nou ja, ik weet niet of dat problematisch is of dat dat nieuw is, maar dat de campagne-retoriek steeds meer losgezongen is van de realiteit.
Ja.
Misschien politieke retoriek in het algemeen.
Ja.
Dus je ziet het ook een beetje met vluchtelingenbeleid. Dus politici zeggen dan wel van alles en winnen dan
verkiezingen.
Doen
niet heel anders.
Gaan volgens mij over tot de orde van de dag en gaat Rutte gewoon weer compromissen sluiten.
Ja.
Ik weet niet of dat sterker wordt. Ik denk niet dat het goed is voor het vertrouwen in de politiek, want dan win je misschien de verkiezing, maar draag je wel bij aan het algemeen beeld van politici die hun beloftes niet nakomen of problemen niet oplossen.
Ja.
Dus nou ja, ik vind het niet per definitie een goede trend. Dan kan je misschien op korte termijn kan het werken dat je verkiezingen winnen, maar ik vind toch ook dat je als politicus een lange termijn verantwoordelijkheid hebt en dat je dus wel probeert over te praten. En het was interessant, want afgelopen week bij onze correspondent in Scandinavië. En in Denemarken zie je een beetje hetzelfde. Daar heb je een sociaal-democratische partij die hele harde retoriek heeft op immigratiebeleid. Maar als je gewoon kijkt naar wat er gebeurt...
Valt het best wel mee.
Ja, hebben ze eigenlijk zo'n beetje hetzelfde immigratiebeleid als in Nederland. Maar ook daar zie je dat die harde retoriek wel loont. En ik denk dat Rutte zich daar nu ook laat inspireren. Van als ik maar bij Meloni langs ga en uitstraal van ik hou ze tegen hoor jongens. En ze komen er niet meer in.
Dan komt de muur.
En dat vervolgens helemaal niet lukt. Ja, dan heeft hij alweer de verkiezingen gewonnen. Maar ik vind het wel zorgelijk. Want ik denk dat je dan tegelijkertijd ook wel bijdraagt aan een gevoel van wantrouwen in de samenleving.
Ja, ja, dat is op zich wel een beetje angstaanjagend fenomeen, Sjaila. Dat het hele gepraat van de politici en de realiteit waar ze vervolgens in functioneren 2 totaal verschillende dingen zijn geworden.
En dat het kennelijk ook niet resoneert als je dan vervolgens op wijst.
Nee.
Maar goed, maar het CDA, want dat, daar waren
ja,
we,
CDA,
daar gingen
het
we,
CDA
we
CDA
gingen
hebben.
Het over het CDA hebben. dat is, daar maken ze zich echt zorgen. Dat is ook wel echt heel zorgelijk. Het CDA heeft helemaal geen goede campagne vibe te pakken.
Nee.
Zitten denk ik een beetje in de maag met Wopke Hoekstra, die nu wel vrij fel probeert om op stikstof nog iets van stemmen terug te halen. En verder ook toch niet helemaal. Weet je, het is ook, Wopke Hoekstra is ook niet een soort klassieke CDA-leider. Je gelooft toch steeds als je hem ziet en hoort, geloof je gewoon niet dat hij elke zondag in de kerk zit en dat hij nog iets heeft van die traditie waar je vandaan komt uit het CDA. Je ziet hem ook niet op een boerderij voor je. Er zit niets aan, er kleeft niets aan uit die traditionele CDA-hoek. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Hij is heel onherkenbaar. Het CDA heeft niet één goede campaigner. Ze hebben niet
een goede campagne.
Nou ja, hun thema is het platteland.
Ja.
Hun thema is een beetje het gezin weer bij elkaar houden. Hun thema is naar elkaar omkijken. Het zijn ongetwijfeld allemaal mooie thema's. Maar ze krijgen dat niet goed voor het voetlicht. En je ziet het in peilingen. Je ziet het in belangstelling. Je ziet het in alles. Je ziet het CDA voor je ogen instorten. En dit is een partij die nou ja, god, heel lang Nederland heeft gedragen. Ja. Die premiers heeft geleverd, die ja, vaak de grootste was. Band. Die continu het land aan meerderheden heeft geholpen. Of de coalities aan meerderheden heeft geholpen. Dus stort hier iets in wat Nederland heel lang heeft gedragen. Ja, ik vind het heel, is wel heel bijzonder om te zien.
Ze zijn hulpeloos,
ja, Raoul. Daar is eigenlijk nog wat mij betreft, te weinig aandacht voor wat hier aan de hand is. Want dit is echt een pijler van bestuurlijk Nederland.
Ja.
Wat je verder ook van het CDA vindt, hè, of je er voor of tegen bent. Maar niemand kan ontkennen dat het CDA dit land gewoon heeft bestuurd. Eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, hè, als je de voorlopers meerekent. En hoewel het CDA zeker in Den Haag minder belangrijk is geworden in de afgelopen 20 jaar, langzaam maar zeker, vooral na 2007, is het regionaal en met name in de provincies nog heel erg overeind gebleven. Maar vooral omdat het CDA wel steeds wat kleiner werd, maar wel steeds zo onmisbaar bleek dat er gedeputeerden geleverd konden worden. Dus het aantal gedeputeerden van, we hebben het even uitgezocht, in 2003 had het CDA nog 222 statenleden. Op dit moment nog maar 72 en een halvering dreigt, hè?
Ja.
In veel peilingen. Dat is echt dramatisch. Het aantal gedeputeerden, en dat is wel interessant, in 2003 waren er 25 en nu hebben ze er nog altijd 14. Dus dat is veel minder hard omlaag gegaan dan eigenlijk het aantal stemmen dat ze kregen. En dat heeft iets te maken met die speelpositie en de onmisbaarheid van het CDA. Maar dat gaat natuurlijk wel maar tot daar zit wel een grens aan. Als je op een gegeven moment zo klein wordt, dan hebben ze niks meer aan je. En dan gaat het CDA eruit vallen.
Ja.
En de voornaamste vraag, denk ik, die nu wel in veel provinciehuizen speelt, is, maar wat komt daar dan voor in de plaats?
Ja.
Ja, dat is heel interessant. Een partij is ook een recruteringsmachine voor het openbaar bestuur. Ja, en is ook een soort opleidingsinstituut voor openbaar bestuurders. Hè. Mensen doen ervaring op en die gaan dan op een gegeven moment begrijpen van, oh ja, zo, hè, bestuur is best ingewikkeld. En je moet allerlei beslissingen nemen. En er zijn allerlei procedures aan vast.
Je moet diplomaat zijn.
Nou ja, dat is iets ingewikkelds. En het CDA is daar altijd, heeft altijd bestuurders kunnen leveren. En we hebben vandaag een heel interessant verhaal over Forum voor Democratie, dat bij de vorige provinciale verkiezingen heel groot is geworden en dus toen overal statenleden moest leveren. En dat waren ook, dat zijn er niet meteen bestuurders, maar goed, die moeten daar allemaal gaan zitten. En dat heeft dus allerlei politieke avonturiers aangetrokken. Die zijn allemaal weggelopen, ja, omdat ze niet onder Forum konden werken of gewoon het werk niet aankonden. We hebben ook een interviewtje kort met een statenlid, was hij dan geen gedeputeerde, maar een statenlid. Henk Marquardt Scholz, die is weggelopen. Die gaat nu naar de BBB. En die zegt dan, ja, Forum had helemaal geen provinciaal programma. Ja, Henk Marquardt Scholz, dat had je van tevoren ook kunnen weten. Ja. Maar dat
dacht ik ook.
Ja. Dus dat is, dus je krijgt ook ontzettend grilligheid in al die organen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat er besluiten worden genomen en dat er vervolgens een beetje geleverd kan worden. We hebben het net gehad over een overheid die niet kan leveren, maar een overheid kan niet leveren als statenleden, gedeputeerden enzovoort ze ook maar een beetje voor de kat zijn staart zitten en geen idee hebben wat ze zitten te doen en halverwege van partij switchen, nog een keer van partij switchen. Ja, nee, geen wonder dat de overheid dan niet kan leveren.
Ja, dus je kon vroeger klagen over het CDA en de Partij van de Arbeid als de baantjesmachines. Hè?
Absoluut.
Dat was zo van, daar werd een oneindige hoeveelheid wethouders.
Als je burgemeester wilde worden, dan werd je daar lid van.
En dat had ook iets heel irritants en iets arrogants vaak, wat er daardoor om die partij hing. Maar tegelijkertijd had dat natuurlijk ook zijn waarde.
Mm-hmm.
Omdat het gewoon, inderdaad, omdat ze ook natuurlijk ook die partijen zelf geoefend waren in het opleiden van die mensen.
Ja, nou ja, en als zo'n partij dus instort, zoals het CDA nu voor onze ogen aan het instort is, en Raoul heeft gelijk, daar moeten we veel meer aandacht voor hebben, voor wat dat betekent voor bestuurlijk Nederland, voor wat het betekent voor de manier waarop dit land nu nog bestuurd gaat worden. Maar als dat nu aan het gebeuren is, nou ja, het kan prima zijn, hè, tot je dienst. Er moeten nieuwe partijen zijn die vervolgens die functie kunnen overnemen. En je ziet nu die boer-burgerbeweging heel erg groeien met, nou ja, ik zei het al op TikTok, alleen maar filmpjes van Caroline. Dat heeft een reden. reden. Ze hebben niemand anders.
Ja.
Dus dat wordt nog heel interessant. Het zijn allemaal forumweglopers die dan naar BBB gaan. En deel VVD-weglopers. Hebben we ook niet zo lang geleden in de krant gehad. Maar dat waren niet de grootste talenten. Dat zijn niet de mensen met de meeste ervaring. Dus het wordt nog best ingewikkeld.
Pieter?
Nou ja, je hebt tegenwoordig de Limburgse route. Dat het college van gedeputeerden in Limburg, dat is gewoon door Johan Remkes gevormd. En die heeft op een gegeven moment, was weer een bestuurscrisis. Die heeft gezegd, ik ga gewoon een aantal goede bestuurders om me heen verzamelen. Ik kijk even niet naar de partijen. Ja. Ik ga gewoon een groep goede bestuurders.
Eigen zakenkabinet.
Een zakenkabinet op provinciaal niveau. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat bij deze verkiezingen, maar goed, dat hebben we al bij vorige verkiezingen ook al een beetje voorspeld, dat de route van het zaken... De oude route met een coalitie vormen, die wordt heel ingewikkelder. Als inderdaad onervaren partijen als BBB ineens heel groot zijn, dan wordt het nog best lastig om een werkende coalitie te vormen. Ja, dan ligt die andere route waarbij de commissaris van de Koning gewoon een groepje kundige bestuurders bij elkaar roept en zegt, ga jullie maar beleid voeren en de Provinciale Staten mogen gewoon over al die voorstellen.
Maar je meerderheden.
Ja, kijk, ja. En ik weet niet of het toeval is, maar Limburg is op stikstofbeleid de meest effectieve provincie van Nederland. Hè. Die hebben al heel veel boeren uitgekocht. Die hebben al een rij van 150 klaar. Die zitten te wachten op geld. We hadden ze deze week nog in de krant, die twee gedeputeerden die daar verantwoordelijk voor zijn. Dus misschien is de route naar effectief bestuur loopt straks eerder via die route dan die hele ingewikkelde weg met coalities. En dat kan uiteindelijk landelijk ook gebeuren. Als je geen echte bestuurderspartijen meer over hebt en je moet toch een meerderheid vormen, ja, dan moet je het misschien anders gaan organiseren. Dus dat kan interessant worden en kan misschien ook wel uiteindelijk een uitweg zijn.
Ja, ja. Zie jij dat voor je, Roel? Dat je echt een nieuwe manier van besturen gaat krijgen hierdoor?
Nou ja, misschien noodgedwongen.
Ja.
Die formaties die vanaf volgende week donderdag gaan beginnen in die provincie, dat was een heel interessant proces.
Ja.
Ook gewoon inhoudelijk. Al die provinciebesturen, grofweg, is de keuze toch, en dat hangt in hoge mate af van die verkiezingsuitslag, gaan wij meer naar Caroline kijken of meer richting PvdA GroenLinks. En met name voor het stikstofbeleid is dat nogal een radicaal verschil.
Mm-hmm.
Dus welke kant gaat dat op? Wat dat betreft staat wel veel op het spel woensdag, hoor, in die stemhokjes.
Ja, ja.
Voor die provincies.
Ja. We zien dus de ineenstorting van het CDA. D66 ook niet, heeft ook niet echt zijn mojo gevonden, hè, deze campagne.
Nee.
Nee.
Nee. Nee.
Vindt D66 ook bij uitstek een partij die bij de Provinciale Staten...
Nou ja, kijk, D66 neemt in die zin een interessante positie in dat ze recht tegenover BBB staan. Namelijk, zij zetten heel zwaar in en in die campagne hebben ze dat nog extra dik aangezet door steeds Tjeerd de Groot hun landbouwwoordvoerder naar voren te schuiven. Die heel dik inzet op alle dieren moeten weg, alle stikstof moet weg. Dus het is, dan heb je wel een interessante positie, dan valt er wat te kiezen. Dus dat hebben volgens mij wel
kundig
slim
gedaan.
Gekozen. Ja. Het levert alleen niet zoveel op. Nee.
Nee, nee. Het is toch een beetje... Ik heb het idee... Ja, Raoul?
Ja, D66 heeft één geluk woensdag. Namelijk dat ze bij de vorige staatsverkiezingen ook al niet zo goed deden. Dat was nog voordat Sigrid Kaag zich meldde als partijleider. Dus dat hele Kaag-effect, wat die partij natuurlijk bij de Tweede Kamerverkiezingen enorm opwaartse duw gaf, dat was er toen nog niet. En je ziet eigenlijk dat het nu weer weg is.
Ja.
Het Kaag-effect.
Op dit moment. Het Kaag-effect heeft geen invloed op de provinciale verkiezingen, kun je vaststellen. En D66 komt weer gewoon een beetje terug op het niveau van 2019. Maar dat bespaart ze waarschijnlijk de krantenkoppen dat ze een enorme dreun hebben gehad of zo. Maar ja, ik denk wel dat ze er meer van hadden gehoopt.
Ja, ja. Hey, en dan is wat de VVD zo graag wilde, de strijd tussen links en of rechts. Gaan we linksom of rechtsom? De Partij van de Arbeid en GroenLinks. Nou, dit zijn de verkiezingen waarin de samenwerking daadwerkelijk gestalte heeft gekregen. De romance tussen Atje Kuiken en Jesse Klaver. Koken met Klaaf, zoals u op TikTok zo uitbundig gevierd wordt. Kijken jullie nog uit naar dat debat? Wie jullie zo mild over oordeelden vorige week?
Ik
was
op
mild.
Op verzoek van jou heb ik daar streng over geoordeeld.
Oh, okay.
Pieter was streng, ik was mild.
Oh, jij was mild, oké.
Okay. Ik was mild omdat ik dacht, ja, Jezus, ja, je hebt zoveel debatten doen, maar lekker ook nog maar deze. En dat moet Jeroen Pauw vooral zelf weten als hij zich voor Pauw wil laten zetten of niet. Dus ik was er vrij mild over.
Oké. Okay. Ja. Of kijken jullie ernaar uit naar
het
debat?
Is ook wel een beetje uitgekomen, dacht ik deze week, Shaila. Want ik heb deze week veel televisie gekeken en er zijn echt heel veel lijsttrekkers overal geweest.
Ja.
Dus ik dacht, dat relativeert wel weer een klein beetje de waarde van dat ding van komende zondagavond bij Jeroen Pauw. Het is ook maar één van de momentjes.
Precies, ja. Iedereen zit overal de hele tijd. Ja.
Ja, ik vind dat je dan, maar goed, we gaan deze discussie niet over. Ik vind dat je dan de waarde van Jeroen Pauw, die een groot verkiezingsdebat leidt, vind ik dat je daarmee onderschat. Dat is wat anders dan lijsttrekkers die her en der bij Ontbijt TV en weet ik veel waar aanschuiven.
Afgelopen vrijdag voor een deel geluisterd naar het Radio 1 debat. Mm-hmm. Daar zitten dan alle lijsttrekkers. Ja. Er waren er echt 15 of zo. Ja. En ook nog wat provinciaal. Het duurde 2 uur, wat echt veel is. Het werd heel goed geleid. En er zaten hele interessante dingen in. Dat was vrij inhoudelijk, dat was vrij rustig, heel informatief. Dus het kan wel, hè, jongens.
Ja, daarom. Maar dat is dus het Radio 1-debat en niet het grote debat op tv.
Ja, maar dat, ja, als je echt wil informeren, dan moet je gewoon alle luisteraars van deze Kamer van Klok...
Luisteren het radiobat.
Luister dat
terug.
Gewoon nog even terug, stukjes. Heel interessant. Heel informatief.
Hey, en Pieter, jij vindt dus dat links eigenlijk op de verkeerde thema's inzet. Maar goed, ze zijn wel lekker samen bezig.
Ja, kijk, daar kan je op twee manieren naar kijken. Je kan de lijn van Raoul, wil je verkiezingen winnen, moet je het simpel houden. Dat is blijkbaar tegenwoordig zo. Ja, ik vind het jammer. Dus ik protesteer daartegen. Misschien hebben ze zo geredeneerd. We moeten gewoon zorgen dat we de grootste worden. En dan helpt het als je een heel simpele boodschap hebt. En nou ja, we zullen zien of dat in de uitslag zichtbaar wordt. Of dat geholpen heeft. Ik zou het daar wel jammer vinden als het ook nog eens een keer niet werkt. Dan vind ik het wel een hele tragische campagne.
Ja, nou, wat dat betreft is het natuurlijk heel erg spannend. Hey, en jongens, even journalistiek gezien. Hè? Die Caroline van der Plas, die schuift werk ik overal aan. Je ziet er van het ene programma naar het andere hopsen. Is er nog een soort, vinden jullie, een soort redactionele verantwoordelijkheid om te zeggen, nu hebben we genoeg van haar? Of is het zo, weet je wat Pim Fortuyn ook had in die campagne toen, dat hij dan zo'n medialieveling wordt, dat je dan geeft hem ook maar elk podium wat de mensen willen. En dan kunnen we de hele dag naar Caroline
Baudet
van der Plas
is gebeurd,
luisteren.
Op een gegeven moment met Wilders aan de hand was, met Baudet is gebeurd.
Dit doet mij meer denken aan Pim Fortuyn, in die zin dat die zat toen ook in die campagnes overal de hele tijd op tv.
Ja.
Meer dan Baudet en Wilders, die ook altijd een soort haat. Haat-liefde relatie met de media.
Het moet de redacties zelf weten. Ik vind het heel ingewikkeld om hier vanaf de redactievloer van de Volkskrant nou heel nuffig te gaan doen over wat andere redacties allemaal besluiten. Ja, dat vind ik echt.
Waarom?
Omdat we allemaal met onze eigen verantwoordelijkheid aan het werk zijn.
Ja, maar je bent toch als krant of als medium moet je toch eigenlijk het hele politieke landschap beoordelen, waar ook de media, andere media, een grote rol in spelen.
Zeker.
Je kan ook je eigen functioneren daarin tegen het licht houden.
Zeker, absoluut. Maar
ik vind dat moeilijk.
Ik vind het lastig, ja.
Ja, ik ben wel wat strenger.
Namelijk?
Nou, ik kijk, de grote Achilleshiel van de publieke omroep is dat ze te veel naar kijkcijfers kijken.
Ja.
Ja, en dan wil je hoge kijkcijfers, dan moet je natuurlijk de New Kid of on the Block hebben in je programma. Dat is zo. Niet iemand die wel
al
drie campagnes hebben gezien. En ik vind dat wel een dynamiek waar je een beetje tegen moet verzetten als publieke omroep. Je hebt de plicht om het maatschappelijk debat op niveau te krijgen. Ja, dan moet je soms maar genoegen nemen met wat
dus als vandaag Insight commercieel programma heb je eigenlijk minder verantwoordelijkheid.
Nou ja, daar volg ik Shaila wel. Dan heeft ieder programma zijn eigen verantwoordelijkheid en iedereen mag daar zijn eigen keuze. Maar ik vind dat de publieke omroep wel een iets zwaardere verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Die moeten eigenlijk wel wegen wie ze hoeveel zendtijd geven.
Nou ja,
en
blijft
moment.
Het debat op niveau. En dat is de eindeloze herhaling van zetten. Want ik heb niet al die programma's met Caroline gezien. Maar het voltrekt zich toch altijd volgens vrij voorspelbare lijnen. Mm-hmm. Dan vind ik het gewoon ook niet zo interessant. En als je dan alleen maar denkt, ja, maar Caroline, jongens, dan zitten we wel meteen met 200.000 extra kijkers. Dus laten we haar toch maar weer uitnodigen. Dat vind ik dat moet je weerstaan, die logica.
Ja, ondertussen, Raoul, is vandaag Insight ook nog als... Wou je nog wat zeggen hierover?
Nou, nee, ik voel helemaal met je mee. En natuurlijk moeten de media hun verantwoordelijkheid nemen. Ter relativering, en niet voor het eerst, kun je vaststellen dat Geert Wilders, zonder dat hij nou bijzonder vaak op tv is, gewoon weer een formidabele verkiezingsuitslag gaat boeken, volgens de peilingen. Dus op de een, We hebben ook de neiging soms om de invloed van televisie te overdrijven, volgens mij. Of te overschatten. Wilders voert al jaren gewoon geheel zijn eigen campagne via sociale media. En heeft gewoon niet zoveel meer nodig.
Maar nee. Hij is toch heel stabiel hoog, Raoul? Of gaat hij er nog wel heel veel bij kijken?
Nee,
hij
zit
toch
heel maar, nee, hij heeft maar 5 zetels in de Eerste Kamer. En volgens die laatste peiling van Ipsos gaat hij naar 9.
Ja.
Maar dat is bijna een verdubbeling.
Dat is dus een groot deel wat bij de vorige verkiezingen naar Baudet liep, komt weer bij hem terug. Want...
voor een deel loopt weer terug, denk ik. Ja, dus de Baudet-stemmers wijken uit naar de BBB. Maar voor een deel ook gewoon weer terug naar de PVV. Maar daar hoeft hij dus niet voor op televisie te verschijnen.
Nee maar dan is weer, zijn niet verschijnen op televisie is juist ook weer een statement van hem. Ja, hij gebruikt de tv om zich er tegen af te zetten. Of de mainstream media.
Nou ja, Wilders ja. Is de enige die er langer zit dan Rutte, geloof ik. Hè?
Ja, dus de PVV is natuurlijk wel iets fascinerends.
Krijgt een soort eigen premiersbonus.
Maar dat is natuurlijk wel iets fascinerends, die hele PVV. Omdat dat inmiddels, ja, we zijn een soort van allemaal gewend, die zijn er.
Ja.
Ze zullen met niemand ooit samenwerken.
Heel consistent geluid.
Heel consistent, de ene keer wat groter, de andere keer een klein beetje kleiner. Maar consistent geluid inderdaad.
Ja,
gewoon
consistente opvattingen, consistente
niet.
Campagne, ja, gezichten veranderen
ze zijn
niet zoveel.
Opgehouden met ruzie maken met elkaar binnen die partij. Dat is een soort koek die daar zit. Waar verder, waar iedereen een beetje omheen leeft of zo, hè? Raoul.
Ja, zeker. Ja. Maar ondertussen zitten die zetels daar wel. Hè. Ik geloof dat, ik zag ook peilingen in Limburg voorbij komen, dat de PVV daar waarschijnlijk gewoon de grootste gaat worden. Ja. Dus dan wordt het wel weer een hele tour om er omheen te gaan.
Ja.
Dat leidde deze week ook alweer tot problemen, want Bobke Hoekstra suggereerde dat het CDA dat moet doen. Terwijl ze daar in Limburg bij het CDA echt heel anders over denken. Nee, die kijken ook om zich heen. Die denken, ja hallo, misschien de grootste partij. Dus wat dan, Wopke?
Ja.
Nou, daar kwam ook wel meteen weer de relativering op van een partijwoordvoerder. Die zei, ze moeten in Limburg vooral zelf beslissen. Je kunt die factor van de PVV en al die zetels die niet mee mogen doen aan het bestuur, om allerlei redenen, in de loop der jaren zo zijn ontstaan. Maar het is in ons bestuurlijk landschap wel een enorm handicap aan het worden.
Ja.
Permanent aanwezigen daar. En ik geloof niet dat Geert Wilders al van plan is om te gaan stoppen. Dus hier zijn we nog niet vanaf.
Nee, en het grappige is dat ze ook niet een heel klein beetje buigen naar toch wel een beetje een bestuurderspartij worden. Of wel een klein beetje water bij de wijn doen.
Nee, totaal niet.
Ik hoorde Geert Wilders van de week in het interview. En toen kreeg je letterlijk die vraag. Maar meneer Wilders, er is eigenlijk één uitspraak van u die u nogal in de weg staat. De minder Marokkanen uitspraak.
Ja.
Als u nou eens gewoon uw excuses aanbiedt, dan kunt u het land gaan besturen. Ik denk er niet aan.
Ja. Ongelooflijk, hè?
Ja. Fascinerend. Ja,
en ik denk dat de interviewer gelijk had, want de VVD is opportunistisch genoeg om te zeggen, oh, hij heeft zijn excuses aangeboden, dus nou kan het weer.
Ja.
Hij dus vindt nog steeds al die andere laakbare dingen, maar dat maakt niet uit. Ja, nee, klopt. Ja. Ja,
maar het is in het kader van wat ik net over het CDA zei, speelt ook dit volgens mij een hele grote rol nu bij de bestuursvorming. We hebben dus één van de bestuurspartijen die in elkaar zakt. De PvdA was al weg, probeert met GroenLinks weer terug te komen. En dan hebben we nog een grote partij die niet meedoet. En zowel op het Binnenhof als in de provincie is dat gewoon een enorme factor.
Tja, ja, dat is...
Ik wil jullie niet somber stemmen.
Nou,
maar,
de Limburgse route, we hebben een oplossing voor dit soort
het
situaties.
Het zakenkabinet. Ja, nou goed, misschien dat de hele bestuurscultuur in Nederland op die manier gaat
veranderen.
We hebben
natuurlijk in Italië ook al eerder gezien. Dat werkt gewoon hartstikke goed.
Gaan we nou Nederland met Italië vergelijken?
Nou, Mario Draghi...
Provinciale formaties één voor één doen.
Ja, ik denk dat Remkes enigszins
misschien kan Stef Blok hem ook helpen. goed jongens.
Hebben we alle partijen gehad? Denk het wel, hè?
Volgens mij hebben we alle partijen gehad.
Okay.
We hebben
niet allemaal, maar...
Nou, niet JA21 en niet DENK en niet... Ja.
Maar dat vind ik ook nog wel grappig. JA21 doet het helemaal niet zo goed, hè?
JA21
was een soort overlooppartij van Forum, hè? Dat waren allemaal mensen die waren daar weggelopen.
Ja.
En nu
ja,
zit...
zo'n niet-fascistisch Forum was dat.
Ja, zoiets. Ja. Ja, of niet antisemitisch. Ja. Misschien wel op andere terreinen, maar dan hier en daar trekken
iets
ze een lijn.
Iets verhulder.
En die hadden plotseling dan dus ook een heleboel zetels in die Eerste Kamer. Want het waren allemaal oude Forumzetels.
Ja.
Maar daar blijft niet zo heel veel van over.
Nee.
Nee, als je gewoon zetels gaat tellen, dat is heel gek, ze doen voor het eerst mee in de verkiezingen, maar als je zetels gaat tellen, gaat stevenen ze af op een enorme nederlaag.
Ja.
Al die gestolen zetels van voren.
Ja, ja, die raken ze allemaal kwijt. Ja.
Ja, ja, overigens is dit ook wel weer een bewijs, want zij proberen dan het genuanceerde rechtse verhaal te vertellen.
Moeilijk, hè?
Zit werkelijk niemand op te wachten.
Nee, ja, heel ingewikkeld, ja.
Nou ja, jongens, ik moet zeggen, ik kan niet wachten om de verkiezingsuitslag met jullie door te nemen.
Nou, eerst nog even lekker stemmen.
Ik kan niet wachten om te stemmen.
Precies. Iedereen het moet gaan stemmen. Van de democratie. Ook voor de waterschappen mensen. Ook voor de waterschappen.
Ook voor de waterschappen mensen. Waar moet je dan eigenlijk op letten?
Pijlbesluit.
Pijlbesluit. Ben je voor hoge waterstand of lage waterstand? Mensen, is de duidelijkste keuze die ooit heeft voorgelegen.
Mensen, het is nog nooit zo makkelijk geweest. Ben je voor een hoge waterstand stem?
Groen.
Ben je voor een lage waterstand, stem, boer.
BVNL, boer. Ja.
Oké, nou, dat is heerlijk overzicht. Nou, ik verheug me dus nogmaals extreem op om lekker de verkiezingsuitslag met jullie door te gaan nemen en daar ach en wee van te spreken. Voor nu dank ik jullie heel hartelijk, Pieter, Shaila en Raoul. En in de eerste plaats nog veel meer dank ik de luisteraars, jongens. Jullie hebben zitten luisteren hiernaar. En abonneer je gewoon lekker via de podcast-app op Volksstand elke dag. Krijg je de Kamer van Klok op vrijdag binnen. En stuur ons een mailtje als je zin hebt. podcast@volksstand.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En ga stemmen woensdag. Oké, tot volgende week.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe.